Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Vrede en Maria vormen de rode draad in onze uitzending van deze meimaand. Tussendoor nemen we u ook mee op reis, langs 4 continenten en belanden we onder andere in Wit-Rusland, Congo, Sri Lanka, Cuba en tal van andere landen waar de verkondiging van de blijde boodschap steun krijgt dankzij de vrijgevigheid van de weldoeners van Kerk in Nood. De Path to Peace Award 2019 gaat naar Kerk in Nood. Daarmee treedt de hulporganisatie die in 1947 door pater Werfried van Straten opgericht werd in de voetstappen van onder meer Kofi Annan en Lech Walesa. Aartsbisschop Bernardito Auza, permanent waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties en voorzitter van de Path to Peace Foundation, zei dat de organisatie wordt geëerd voor
al haar wereldwijde humanitaire en pastorale werk ter ondersteuning van vervolgde christenen.
Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in Nood Nederland, zei:
het is een grote eer voor Kerk in Nood om deze prestigieuze prijs te ontvangen. De erkenning van ons werk ten behoeve van de vervolgde kerk over de hele wereld is een eerbetoon aan de vrijgevigheid en trouw van onze donateurs.
Thomas Heine Gelderen, uitvoerend voorzitter van Kerk in Nood Internationaal, neemt de onderscheidingen ontvangt tijdens de uitreikingsceremonie op 22 mei 2019 in New York. Kerk in Nood ondersteunt jaarlijks 5000 projecten in meer dan 140 landen. In 2018 verdeelde de organisatie meer dan 120 miljoen euro voor de vorming van seminaristen, religieuzen en catechisten, noodhulp, vervoer, de bouw van kerken en kapellen en tal van kerkelijke programma's. Ook is de organisatie een van de voortrekkers van de wederopbouw in Irak en Syrië. Kerk in Nood werd in 1947 opgericht door de Norbertijner pater Werfried van Straten, die na de Tweede Wereldoorlog werd gevraagd tegemoet te komen aan de noden van de vluchtelingen en ontheemden in Duitsland. De organisatie is sinds 2011 een pauselijke stichting. De Path to Peace Foundation ondersteunt de permanente waarnemingsmissie van het Vaticaan bij de Verenigde Naties. De stichting werd in 1991 opgericht om de diplomatieke inspanningen van de missie uit te breiden en financiert onder meer humanitaire projecten in ontwikkelingslanden. Elk jaar lanceert de jeugdbeweging Giro een nieuw jaarthemalied. Een van de liederen bezong de weg naar vrede. Vrede is onze weg.
Thank you.
70 jaar geleden begon het door de spekpater Werefried van Straten opgerichte Oost-Priesterhulp, tegenwoordig Kerk in Nood, met haar actie Een voertuig voor God. Zogenaamde rugzakpriesters werden gemotoriseerd om aan de ontheemde katholieken in de Duitse diaspora pastorale zorg aan te bieden.
In 7 scholen geef ik godsdienstonderricht en op 3 centraal gelegen plaatsen celebreer ik regelmatig de Heilige Mis. Elke week leg ik 215 kilometer af per fiets, vaak in de regen en in sneeuwbuien, op wegen en paden die in de winter met ijs en smeltende sneeuw, in de lente met modder en in de zomer met los zand bedekt zijn.
Klachtenbrieven als deze brachten pater Werefried van Straten op het briljante idee om priesters in Duitsland in de jaren na de oorlog met een motorvoertuig uit te rusten. Na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog en de beslissing om de vroegere oostelijke gebieden van Duitsland van de rest af te scheiden, moesten meer dan 15 miljoen mensen hun thuis verlaten. Meer dan de helft van die ontheemden waren katholieken. Veel van die katholieken uit de voormalige Oost-Duitse provincies werden in nagenoeg volledig evangelische regio's gevestigd, waar er vaak al eeuwenlang geen enkele katholieke kerk meer te vinden was. Voor de spirituele steun en troost en de toediening van de sacramenten in die gebieden waren zowat 3000 priesters, helden van de pastorale zorg, verantwoordelijk. Ze waren zelf uit hun thuisregio verdreven en trokken te voet van dorp naar dorp, met in een rugzak de liturgische voorwerpen die ze nodig hadden om de Heilige Mis te celebreren. Met hun versleten kleding en hun opgelapte rugzakken zagen de priesters er veleer als landlopers uit. Elke dag waren ze urenlang onderweg en legden ze honderden kilometers af. Ze trotseerden weer en wind en verplaatsten zich meestal te voet. Sommigen hadden wat meer geluk en beschikten over een fiets. Veel van die ontheemde priesters stierven, aangezien hun gezondheid door de verdrijving uit hun thuisstreek al ondermijnd was. Al in 1947, korte tijd na het einde van de oorlog, was pater Werefried zich bewust van de materiële en spirituele nood van de ontheemden. De Nederlandse Norbertijn van de abdij van Tongerlo in België was een visionair van de naastenliefde. Hij vertrouwde op God, op het goede in de mens en op de kracht van de vergeving, zelfs tussen verbitterde mensen die elkaars tegenstander waren geweest in de oorlog. Daarom zamelde hij in België en in Nederland in eerste instantie onvermoeibaar kleren en levensmiddelen in voor de ontheemden. Nadat hij de schokkende berichten van de rugzakpriesters had gehoord, bedelde pater Werefried vanaf 1949 ook om voertuigen voor God. En hij deed dat met succes. Op amper 2 maanden tijd slaagde hij erin genoeg geld in te zamelen voor 120 auto's. Hij herkende de tekenen der tijd en plande met een onverdroten ondernemingsgeest acties.
Met hulpconvooien moeten wij oostwaarts trekken. Wij moeten vrachtwagens bemannen met priesters en barstensvol liefdesgaven laden. Toen pater Werefried over hulpconvooien predikte, bedoelde hij dat letterlijk. Op 22 april 1952 werden in Königstein im Taunus, het voornaamste religieuze centrum van de ontheemde katholieken en de tegenwoordige zetel van het internationale hoofdkantoor van Kerk in Nood, 70 auto's en 14 zogenoemde kapelwagens gezegend. De kapelwagens waren trekkers met oplegger die tot mobiele kapellen waren omgebouwd. Vanaf dat moment waren 2 decennia lang telkens een Duitse en een buitenlandse missionaris samen met een chauffeur met de kapelwagen van Oostpriesterhulp onderweg. De kerk werd letterlijk naar de dorpen gereden en gaf de ontheemden opnieuw moed om verder te leven. Een chauffeur herinnert zich dat hij met een kolossaal grote wagen rondreed. Hij zei dat hij zich bij het besturen ervan als een roofdiertemmer voelde. Elk van die kapelwagens was immers 14 meter lang, 2 meter breed, 3 meter hoog en 5 ton zwaar. Een zijwand kon worden uitgeklapt, waardoor een altaar zichtbaar werd. Aan de andere kant bevond zich de ingang van de biechtstoel. Achteraan in het voertuig was de slaapplaats voor de twee priesters ondergebracht en de chauffeur die overnachtte in de stuurcabine. In 1970 waren de grote kapelwagens voor het laatst onderweg. Ze waren te gast op honderden plaatsen in Duitsland en soms ook in het buitenland. Voor ontelbare ontheemden waren de mobiele kapellen spirituele toevluchtsoorden in de moeilijke tijden na de Tweede Wereldoorlog.
Motorisering van de pastorale zorg werd in de hulporganisatie van Pater Werenfried, die tegenwoordig Kerk in Nood heet en sinds 2011 een pauselijke stichting is, een van de voornaamste doelstellingen. Dat is tot op vandaag niet anders. In vele landen, vooral overal ter wereld, zijn de afstanden tussen de dorpen en steden aanzienlijk groter dan in Duitsland. In sommige landen is een parochie uitgestrekter dan een bisdom in Europa. Opdat de medewerkers van God op weg naar een heilige mis, een zieke of een stervende, niet zouden blijven steken, financiert Kerk in Nood voertuigen die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden, zoals terreinwagens, fietsen, motorfietsen en soms ook boten. Rugzakpriesters kennen we vandaag niet meer. Priesters gaan wel nog altijd naar mensen toe en ze zoeken nieuwe wegen om het evangelie naar de mensen te brengen. Priester Wim Simons uit Herk de Stad is zo'n jonge priester die onder andere YouTube inzet. Hij zong een nieuw Maria-lied in en dat is in deze meimaand heel gepast om naar te luisteren.
Lieve moeder, wij komen naar u toe. Jij krijgt wel 1000 namen, maar moeder noem ik u. Ik groet u, Maria, o moeder, in uw handen draagt gij uw zoon Jezus. Op Jezus lijken en neem ons in uw hart. Ik groet u, Maria, o moeder, in uw handen draagt gij uw zoon Jezus en draagt gij ook mij. Als wij hier nu komen om u een groet te doen, helpt gij in onze toekomst de wil van God te doen. Ik groet u, Maria, o moeder, in uw handen draagt gij uw zoon Jezus en draagt gij ook.
In het tijdschrift van Kerk in Nood, de Echo der Liefde, staan deze keer de thema's evangelisatie en mobiliteit centraal. In 1973 reisde Pater Werenfried van Straten voor een missie naar Zuidoost-Azië. Na zijn terugkeer zei hij daarover:
het was de moeilijkste en de mooiste reis van mijn leven. Het moeilijke deel is al bijna vergeten. Een verzengende hitte, levensgevaarlijke wegen, onze jeep die in het water was vastgelopen, een geïmproviseerde boottocht, raketvuur in Saigon. Het mooie blijft echter in herinnering. Heldhaftige priesters, een rotsvast geloof, seminaristen die bereid zijn offers te brengen, moeder Teresa, dankbare missionarissen, het kind dat dankzij uw hulp werd gered.
Welkom bij Radio Maria.
Pater Martin Barta, de geestelijke assistent van Kerk in Nood Internationaal, vertelt ons over de diepere betekenis van evangelisatie.
Het klinkt als een onmogelijke opdracht wanneer Jezus na zijn verrijzenis de apostelen in de hele wereld zendt om aan alle mensen zijn evangelie te verkondigen. Wat gezien de communicatie en reismogelijkheden en de technologische voorzieningen destijds nagenoeg uitzichtloos was, heeft de Heilige Geest met zijn macht volbracht. Vandaag beschikken we voor onze missie over ontelbare mogelijkheden. Met onze huidige technologische middelen, massamedia en straalvliegtuigen kunnen we binnen enkele seconden de meest afgelegen uithoeken van de wereld met de boodschap van Christus bereiken. Dat alles heeft echter geen enkele uitwerking wanneer de drijvende kracht van de Heilige Geest ontbreekt. Daarom is de eerste missie onzichtbaar en puur geestelijk. Die luidt: als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Die eerste missie kunnen wij alleen in stilte verwezenlijken, in de persoonlijke ontmoeting met God. Moeder Teresa schrijft in haar geestelijk testament: ik maak me zorgen omdat sommigen van jullie Jezus nog niet echt hebben ontmoet, onder vier ogen, alleen jullie en Jezus. Hebben jullie werkelijk met de ogen van de ziel waargenomen met welke liefde hij naar u kijkt? Zolang jullie niet horen hoe Jezus in de stilte van jullie hart spreekt, kunnen jullie niet horen hoe hij in de harten van de armen zegt: ik heb dorst. Ook de tweede missie heeft eerder een verborgen karakter, want ze speelt zich af in onze gezinnen en gemeenschappen, in de kring van onze vrienden, kennissen, collega's, op de plaatsen waar wij wonen en werken. Ze bestaat uit het streven om wederzijdse liefde, verzoening en eenheid te bereiken. Daarvoor bidt ook Jezus tot de Vader: laat hen alle één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen ook zo in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Het is die eenheid die ons de kracht en de noodzakelijke geloofwaardigheid verleent voor de derde missie. En dat is het evangelie verkondigen aan alle mensen. Niet iedereen is geroepen om naar vreemde landen te gaan en het evangelie openlijk te prediken. De wereldmissie is echter onmogelijk zonder de missie van het gebed en van de eenheid waartoe wij alle geroepen zijn. Zo is de missionaris niet alleen, want zijn missie wordt gedragen door de kracht van de Heilige Geest. Daarvoor loont het zich ook om moderne communicatie en transportmiddelen te gebruiken. Er bestaat geen hoger doel dan de verlossing naar alle mensen te brengen. Daarom dient een gift aan onze hulporganisatie niet alleen een goed doel, maar draagt ze tegelijkertijd vruchten van de eeuwigheid. Ze draagt in zich de kracht van uw gebed en van uw liefde. Dat zijn wij elkaar verschuldigd. Wat is er immers groter dan eeuwig leven te mogen schenken? Dat is de essentie van de liefde, de drijvende kracht van de Heilige Geest, het doel van de missie. Ik wil dat u nooit sterft. Ik wil dat u leeft.
Ja, en missie doet ons denken aan die prachtige muziek van Ennio Morricone uit de gelijknamige film The Mission.
Thank you.
U luistert naar het programma Kerk in Nood op Radio Maria. En we lezen in het tijdschrift Echo der Liefde van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood over evangelisatie.
De diepste waarheid van het evangelie is: God is onze Vader en wij zijn zijn kinderen. Deze gedachte van de heilige Johannes Paulus II vormt het begin van elke missie en elke nieuwe evangelisatie. In Oost-Europa, vooral op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie, moeten dergelijke basiswaarheden van het geloof en de liefde opnieuw in het bewustzijn worden verankerd.
In Grodno, dat is in Wit-Rusland, begint pastoor Henrik Jablonski in zijn parochie, die nog geen 2 jaar bestaat, bij de jonge gezinnen met kinderen. Ze trekken van het platteland naar de voorsteden, dicht bij de plaats waar ze werk kunnen vinden en de kinderen naar school kunnen gaan. De parochie, die haar naam dankt aan de heilige Johannes Paulus II, bouwt een parochiehuis met een grote kapel en een pastorie. Tegenwoordig wordt de heilige mis op zondag meestal in open lucht gevierd en vindt de catechese bij de gezinnen plaats. Pastoor Henrik zelf woont voorlopig in een kamer in een flatgebouw, 10 kilometer van zijn parochie verwijderd. Elke dag begeeft hij zich naar het ziekenhuis om daar de heilige mis te lezen en de zieken te bezoeken. Vaak steekt hij ook een handje toe in de naburige parochies. Hij reist regelmatig naar Polen om geld in te zamelen voor de bouw en voor de aankoop van een auto. Dit volstaat echter niet. De jonge gezinnen zijn arm en de zieken zijn blij als ze op de een of andere manier hun leven kunnen regelen. Nieuwe evangelisatie kan een lastige onderneming zijn. En we hebben daarom 10.000 euro beloofd voor een auto.
In Oekraïne wordt de nieuwe evangelisatie door de Kleine Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria georganiseerd. Catechese met jongeren, pastorale begeleiding op de werkplek, bezoeken aan kinder- en bejaardentehuizen, bezinningsdagen met volwassenen, het programma is heel uitgebreid. Een bijzonder probleem voor de gezinnen is het gemis wanneer één van de ouders of beiden in het buitenland werken. Maandenlange perioden van scheiding kunnen belastend zijn. Er komt twijfel op.
Trouw door de tijd gaan is de naam van de liefde,
zegt Paus Emeritus Benedictus XVI. Niet iedereen kan aan de verlokkingen weerstaan. Dan komt het op de kracht van de vergeving aan. Wat zo eenvoudig klinkt, kan vrij lastig zijn. Met bezinningsdagen voor echtparen proberen de zusters ervoor te zorgen dat de echtparen over die kracht beschikken. Het is de kracht van het vertrouwen in God.
Wanneer wij beamen dat Gods liefde onvoorwaardelijk is, dan kunnen wij ongeacht alles liefhebben en de anderen vergeven,
schrijft Paus Franciscus in Amoris Laetitia. Soms wordt het samenleven echter ook een last, gewoonweg door de routine, door een dagelijks leven zonder romantiek, vastgeroeste gewoonten, een gebrekkige communicatie en een leven waarin geen plaats is voor God. Voor een nieuw begin van het huwelijk, dankzij deze bezinningsdagen, voor het hernieuwde enthousiasme van de vergevende liefde, voor een ochtendgloren van de liefde, voor een beschermelingen, vragen de zusters ons om hulp. Het gaat om 4.000 euro. Ik zal er zijn voor jou, zeggen echtgenoten tegen elkaar wanneer ze huwen. Het is ook de naam van de Heer die over ons waakt en op wie we altijd kunnen rekenen.
Steken van De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.
We lezen in de Echo der Liefde het tijdschrift van Kerkenoot over het thema mobiliteit. We leren bij over verschillende transportmiddelen die ingezet worden voor het evangelisatiewerk. Het zijn vaak grote investeringen voor bisdommen en congregaties. Alle hulp is welkom.
Doek in Altum, vaar naar het diepe. Christus verlangt niets ongewoons. En zeker niet iets wat onmogelijk is om wonderen te doen plaatsvinden.
Hij verlangt echter wel geloof en soms ook een inspanning. Met de oude transportboot Magnificat varen de catechisten en de missionarissen in het bisdom Lissala in de Democratische Republiek Congo de brede Congo-stroom af naar de parochies op de eilanden in de stroom en aan de oevers. In het afgelopen najaar stak er een felle wind op. Net als op het meer van Galilea werd de boot door de golven heen en weer geslingerd. Door de storm raakte hij op drift. Hij werd door een windstoot tegen een boom op de oever geworpen, waardoor een tak de romp doorboorde en de boot lek sloeg. Het eerste wonder was dat niemand gewond raakte. Het laadruim liep echter vol en de Magnificat was onbestuurbaar geworden. De mensen die zich op de boot bevonden slaagden erin zich in veiligheid te brengen, maar de materiële schade was zeer groot en de berging verliep moeilijk. Een priester en een aantal andere personen moesten met prauwen tot aan de plaats van het ongeval varen. Eerst werd geprobeerd om de boot zelf te herstellen en opnieuw vaarklaar te maken. Maar al snel werd duidelijk dat het veel moeilijker zou zijn dan verwacht en dat er meer materiaal en vakkennis nodig zou zijn dan die waarover ze beschikten. Zo zijn er onder andere 2 motoren defect en ook voor de herstelling van het lek in de romp is er meer materiaal en ambachtelijke kennis vereist. Bisschop Ernest Mboko Ngombe deed wat hij kon. De berging en de eerste reparaties verteerden de reserves van het bisdom. En nu wachten de gelovigen op een tweede wonder, namelijk dat er hulp komt. Ze hebben de boot immers nodig. Bisschop Ernest vraagt ons om hem te helpen met de €8.700 die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Magnificat met de mensenvissers opnieuw kan uitvaren.
Dat is de opdracht van de missie. Trek de hele wereld rond. De hele wereld. Daartoe behoort ook het straatarme Burkina Faso. Hier werkt de congregatie van de Zusters van de Verkondiging van Bobo. Dat is een Afrikaanse congregatie die vooral voor vrouwen en meisjes zorgt. De stad Oradara, in het aartsbisdom Bobo-Dioulasso, ligt in een hooggelegen dal. Vele van de zowat 12.000 christenen wonen in moeilijke toegankelijke bergdorpen. Hier helpen 3 zusters in de jongerenpastoraal en bezoeken zieken en bejaarden. Ze hebben een motorfiets. Moeder Lea Belemsaga vraagt om hen te helpen met een tweede motorfiets. Daarmee kunnen ze de liefde van Christus naar dubbel zoveel mensen brengen. Het zou de vleugels zijn voor de verspreiding van de blijde boodschap. Met €2.000 de missie verdubbelen, als dat geen stimulans is.
Op het Caraïbische eiland Cuba hebben de beschermengelen hun werk heel goed gedaan. De bestuurder van een minibus van de dienaresse van Maria in Matanzas kreeg een beroerte, waardoor hij het bewustzijn verloor. Een vrachtwagen kon niet meer uitwijken. De bestuurder leeft nog, de bus kwam er vanaf met blikschade, al was die wel heel omvangrijk. In Cuba bestaat er geen verzekering voor verkeersongevallen, maar de zusters hebben de bus dringend nodig voor hun pastorale ziekenzorg. Ze rijden zelfs 's nachts naar hun beschermelingen. Op feestdagen brengen ze bejaarden en zieken naar de heilige mis. Voor de reparaties beschikten ze niet over de nodige financiële middelen. Dankzij uw gulheid hebben wij een echter kunnen helpen. En zuster Brunilda dankt van harte.
Ze dankt alle die in deze prachtige hulporganisatie de vrucht van de Heilige Geest, die de harten van de missie raakt, actief zijn. Zonder uw hulp zouden wij hier niet kunnen blijven en zouden we zeker de armste en noodlijdende mensen niet terzijde kunnen staan.
De harten van de mensen raken, zei zuster Brunilda. Wel, laten we dan eens luisteren naar het lied Je hebt mijn hart gestolen. Een groep jonge mensen met een laag inkomen uit de Cubaanse stad Sancti Spiritus vormde met de hulp van een priester de katholieke band Acrisolada. En in mei hebben deze jongeren hun 5e album opgedragen aan de Maagd Maria. Het album Madre Mia del Cielo bestaat uit 13 nummers die hun eigen versies zijn van de katholieke successen zoals La Guadalupana, Santa Maria del Camino en Cantico de Maria el Magnificat. De ritmes variëren van jazz, blues tot Cubaanse ritmes zoals son, danson, cha-cha-cha. Me robaste el corazón, je hebt mijn hart gestolen.
Hola, ¿cómo estás? Llegaste travieso como el viento en mi corazón. Llegaste y sin preguntar llenaste todo mi ser con tu luz. Tu palabra la que abrió mis alas,
y el pan en el desierto de cada día en el que serás mi guía. Cristo, te me revelaste, tu mirada nunca me apartarás. Quiero ser mejor de lo que esperaste y tenerte conmigo hasta el final. Cristo, tú que en mí confiaste, tu mensaje en la tierra voy a proclamar. Los que dije que no iban a escucharte, al mirar tu bondad te van a aclamar.
Zonder auto is het parochiewerk in Mlevela in Tanzania bijna niet te doen. De verschillende locaties waar het werk gedaan moet worden liggen ver uit elkaar. De parochie van Mlevela is opgericht in 2017 en dus nog heel jong. De parochie telt 11 buitenposten en ligt op ongeveer 15 kilometer ten westen van Njombe waar de bisschop zijn zetel heeft. Deze 11 dorpen liggen gemiddeld zo'n 30 kilometer van het parochiecentrum verwijderd.
Ook de katholieke gelovigen, die vaak ver weg wonen, willen graag de heilige mis bijwonen. In de parochie bevinden zich 7 basisscholen en 2 middelbare scholen waar de priester en zijn catechist godsdienstles geven. Er moeten ook regelmatig zieken en ouderen bezocht worden, uitvaarten voorgegaan worden en veel andere dingen gedaan en geregeld worden in alle dorpen.
Dankzij onze weldoeners kon Kerk in Nood 24.700 euro geven voor het aanschaffen van een robuuste terreinwagen die opgewassen is tegen de vaak slecht bereidbare wegen. Het voertuig is in prima conditie in Mlevela aangekomen en door alle mensen met vreugde verwelkomd. De parochiepriester Pater Bruno Henjewille en alle gelovigen willen al onze weldoeners heel hartelijk danken.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Al sinds 1993 ondersteunt Kerk in Nood de katholieke radio Mazzoi Studia in Vilnius. De naam betekent zoveel als kleine studio. Hoewel de ruimte inderdaad klein is, is de radiozender een belangrijk en waardevol instrument voor de evangelisatie die de bisschoppen bijzonder nauw aan het hart ligt. De radiozender is van groot belang voor de kerk in Litouwen. Litouwen is het enige land van de voormalige Sovjet-Unie waar de meerderheid van de bevolking, namelijk 80%, katholiek is. De programma's van de katholieke radiozender worden gretig en dankbaar beluisterd, zoals blijkt uit de vele positieve reacties van de luisteraars. Ook mensen die nog nooit in contact zijn gekomen met de kerk weten de programma's te waarderen. Voor hen zijn christelijke radio-uitzendingen een heel goede eerste stap om over het geloof te gaan nadenken. Hier kunnen ze antwoorden krijgen op hun vragen en belangstelling voor het geloof ontwikkelen, nog voor ze een voet in een kerk hebben gezet en zich tot een priester hebben gewend. Voor velen onder hen is dat dan de tweede stap, nadat ze de eerste drempel hebben overwonnen. Ook voor mensen die al gelovig zijn, is Radio Mazzoi Studia een welgekome informatiebron, waardoor ze meer over hun geloof en over het leven van de kerk kunnen ervaren. Aan bejaarden en zieken bieden de uitzendingen van de Heilige Mis een bijzondere troost. Kerk in Nood ondersteunt het werk van Radio Mazzoi Studia ook dit jaar opnieuw met 15.000 euro.
Op de website van de radiozender kan je programma's opnieuw beluisteren. Litouws verstaan we niet, maar we hoorden er wel dit prachtige lied: Wij zijn één in de Heer. We are one in the Lord.
Spirit of the Lord.
Pater Malaca Leonard Fernando is de provinciaal van de provincie van Onze Lieve Vrouw van Lanka van de derde orde van Sint Franciscus in Sri Lanka. Hij woont op een halve kilometer van Katua Pitia, waar de aanslag op de kerk van Sint Sebastiaan plaatsvond. Recht tegenover die kerk in Katua Pitia ligt er ook een klooster van de orde. Gelukkig liep geen enkele kloosterbroeder verwondingen op. In een interview met Maria Lozano van Kerk in Nood spreekt hij over het bloedbad op Paaszondag. Wanneer werd u op de hoogte gebracht van de aanslag?
Op Paaszondag vierde ik om 7:00 's morgens de heilige mis in een nabijgelegen kerk. Vlak na het einde van de mis hoorde ik het nieuws van de 6 explosies die korte tijd na elkaar hadden plaatsgevonden in Katua Pitia, Colombo Cochicade, Batticalau en in 3 hotels in de hoofdstad Colombo.
Volgens UNICEF bevinden er zich onder de dodelijke slachtoffers minstens 47 kinderen. Uw orde runt ook een school, een klein seminarie, op een paar kilometer van de stad Negombo. Hoe gaat het met de kinderen? Kunnen ze eigenlijk wel begrijpen wat er zich heeft afgespeeld?
In de 30 jaar durende oorlog tegen de terroristen hebben de Sri Lankanen heel wat moeten doorstaan. We dachten dat Sri Lanka nu een vreedzaam land was geworden. Door die bomaanslagen werd al onze hoop echter de grond ingeboord. De vrede is nog heel ver verwijderd. Onder de slachtoffers van de terreuraanslagen waren een aanzienlijk aantal kinderen. De kinderen zijn onschuldig en ze kunnen niet begrijpen wat er gebeurt. De meeste van hen hebben angst. De scholen zullen enkele dagen lang gesloten blijven.
Zijn er verwanten van u of familieleden van de kinderen onder de slachtoffers?
Nee, mijn verwanten zijn gespaard gebleven. Een heel aantal van mijn vrienden zijn echter gewond geraakt en enkele van hen zijn overleden.
Hoe hebben de christenen gereageerd? Zijn ze angstig?
Enerzijds luisteren de christenen in Sri Lanka altijd naar hun herders. Daarom berokken ze geen kwaad aan anderen. Anderzijds zit de schrik er bij de meeste christenen goed in, omdat alleen christenen het doelwit van de aanslagen waren. De politie voert nog altijd razzia's uit. De onderzoekers hebben enkele verdachten gearresteerd die met de terreuraanslagen in verband lijken te staan.
En welke boodschap heeft Zijn Eminentie kardinaal Ranjit verkondigd?
Zijn Eminentie kardinaal Malcolm Ranjit heeft uiting gegeven aan zijn immense droefheid over de explosies in de 3 kerken op Paaszondag. In zijn boodschap aan de natie riep kardinaal Ranjit de mensen op om rustig te blijven en het recht niet in eigen handen te nemen. Hij drukte tevens zijn innigste medeleven uit aan de rouwende families die bij de aanslagen verwanten hebben verloren en wenste de gewonden een spoedig herstel. Daarnaast riep hij de mensen op om in deze tijden van nood gul te zijn en bloed te geven.
En welke boodschap wil u graag tot de internationale gemeenschap richten?
Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg. Onze patroonheilige, de heilige Franciscus van Assisi, hield evenveel van mensen als van de natuur. Laten wij alle nodige maatregelen treffen om geweld te vermijden en vreedzaam te leven.
Kent u een gebed tot Onze Lieve Vrouw van Sri Lanka, dat wij aan onze weldoeners kunnen bezorgen, zodat ze voor Sri Lanka kunnen bidden?
Van harte dank voor uw bezorgdheid over ons land. Mogen God u zegenen. Wij bidden elke dag het volgende gebed voor ons land Sri Lanka. O moeder, liefdevolle en tedere koningin en patrones van Sri Lanka, wij verzoeken u nederig naar ons, uw kinderen, te willen kijken in dit uur van nood. Goede moeder, u bent gekomen om ons ook in tijden van gevaar, oorlog en vernieling te helpen. Gezien uw liefde voor ons, die ons nooit in de steek laat, verzoeken wij u de golven van geweld, van moorden, van verslavingen en van andere vormen van het kwaad die de eenheid van de mensen verstoren, uit ons midden te verdrijven. Help ons om in ons land het Rijk Gods, een rijk van rechtvaardigheid en liefde, op te bouwen. Wij vertrouwen alle rassen en volkeren van ons land aan uw liefdevolle zorgen en leiding toe. Help ons om broederlijkheid, vrede en eenheid te scheppen in onze samenleving. Neem het lot van onze natie in uw handen en breng ons duurzame vrede, opdat wij allen als broeders en zusters van één familie zouden kunnen samenleven. Amen.
Toen de Notre-Dame van Parijs in brand stond, baden de gelovigen spontaan een rozenkrans en zongen daarbij het Wees gegroet op de tonen van een compositie van de Emmanuelbeweging. We bidden met hen mee voor de kathedraal in Parijs en voor de gelovige gemeenschap in Sri Lanka.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Ieder jaar trekt Kerk in Nood samen met haar weldoeners op bedevaart. Het ene jaar doen we een binnenlandse pelgrimsreis, het andere jaar zoeken we een bedevaarts op in het buitenland. Vorige maand nodigden we al uit voor deze bedevaart, een uitnodiging die we graag herhalen.
Ja, van 13 tot en met 16 augustus nemen de pelgrimstaf op voor een unieke tocht in Ierland. We ontdekken bijzondere plaatsen in de geschiedenis van het katholieke geloof in Ierland. In stilte, in gebed en in een prachtig landschap mogen we ervaren hoe dit geloof ons over de tijd heen tilt naar vandaag. Op 15 augustus, de feestdag van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen, zijn we in Knock, het grootste bedevaartsoord in Ierland. We verstillen er en maken ruimte in ons hart voor Maria. We nodigen u graag uit om mee op weg te gaan met ons, om gesterkt in geloof en hoop terug te keren. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Geïnteresseerde luisteraars nemen het best contact op via telefoon 016 39 50 51 of via e-mail info@kerkenoot.be. Welkom bij Radio Maria. We nemen u nog even mee naar Bulgarije, waar Mario Lozano van Kerkenoot sprak met pater Martin Gilek over het motto van het pausbezoek aan dat land, namelijk vrede op aarde. Pater Gilek zei daarover:
indien we van mening zijn dat vrede vanzelfsprekend is, dan kunnen we de vrede verliezen.
Paus Franciscus was begin mei in Bulgarije voor zijn 29e buitenlandse reis. Tijdens zijn tweedaags verblijf in Bulgarije heeft de paus Sofia en Rakovski bezocht. De media hebben in de eerste plaats aandacht besteed aan de politieke en sociale vraagstukken als migratie en armoede die aan bod kwamen. Maar het hoofd van de katholieke kerk is tegelijk ook een herder en hij ondernam deze reis naar Bulgarije ook om eenvoudige mensen te bezoeken en de kleine katholieke kudde een steun in de rug te geven.
Voor mij is het belangrijk dat onze katholieken meer zelfsbewustzijn kweken. Het was een hartelijke geloofsontmoeting. Ik denk dat het ook voor de paus belangrijk was om ons sterk geloof te zien.
Verklaart de Salesiaan pater Martin Gilek uit Stara Zagora in centraal Bulgarije. Stara Zagora ligt op 230 kilometer van de hoofdstad Sofia, waar hij aan de feestelijkheden heeft deelgenomen, zoals de projectpartner van de katholieke hulporganisatie Kerkenoot zelf vertelt. De bevolking van Bulgarije identificeert zich sterk met het christelijke geloof. 80% van de inwoners behoren tot de orthodoxe kerk, gevolgd door de moslims die ongeveer 10% van de bevolking uitmaken. Katholieken vormen een kleine minderheid. Hij zei daarover:
desondanks was er sprake van een grote euforie. Uit een opiniepeiling die voor het pausbezoek werd gehouden, was al gebleken dat 54% van de bevolking positief stond tegenover de paus en zijn missie.
Voor velen had de houding van de orthodoxe kerk, die in een verklaring had geschreven dat ze niet aan het gebed met de Heilige Vader wilde deelnemen, de vreugde over de aanstaande gebeurtenis overschaduwd. Pater Gilek is er echter zeker van
dat dit niet de mening van alle orthodoxen is. De Bulgaren zijn open en verdraagzame mensen.
Ondanks alles moeten we geduld oefenen. De ecumene is nog niet verankerd in het land.
Op persoonlijk niveau onderhouden wij goede relaties met orthodoxe priesters. Ook wonen er bijna 2 miljoen Bulgaren in het buitenland en die kennen de katholieke kerk, vooral die van West-Europa. Normaal gezien zijn onze ervaringen zeer positief.
Voor velen in het buitenland kwam het gekozen motto, vrede op aarde, een beetje als een verrassing over. Want Bulgarije is op dit ogenblik in het Westen, in tegenstelling tot andere landen in de Balkan, niet gekend wegens geweld of wegens oorlog zoals in Oekraïne. Pater Gilek ligt de voorgeschiedenis als volgt nader toe.
Het motto, vrede op aarde, is overgenomen uit de encycliek Pacem in Terris. Die encycliek werd geschreven door paus Johannes de 23e. Van 1925 tot 1935 was hij als nuntius aanwezig in Bulgarije.
De grootste minderheidsgroep is de Roma. Procentueel wordt hun aantal steeds groter en daarom nemen de spanningen ook steeds verder toe. De Salesiaan vertelt:
zo zijn bijvoorbeeld 40% van alle leerlingen van de eerste klas in Bulgarije Roma-kinderen. En dat al 3 jaar op rij. Dat is uiteraard een aanzienlijk aantal en dat brengt grote uitdagingen met zich mee. Er moet naar een weg worden gezocht die een goede opleiding verzekert. Snelle oplossingen zijn er niet. Die zijn uitsluitend het voorrecht van de radicale politici.
Het is een goede zaak om over het motto na te denken, benadrukt de Tsjechische priester, want
vrede is altijd mogelijk, maar men moet elke dag moeite doen voor de vrede. Indien we van mening zijn dat de vrede vanzelfsprekend is, dan kunnen we de vrede verliezen.
Zijn congregatie begeleidt jongeren en kinderen uit arme wijken, onder wie ook Roma-kinderen. Ook voor hen was het pausbezoek een bijzonder heugelijke gebeurtenis.
Vele kinderen hebben in het begin argeloos gevraagd of de paus ook onze stad, Stara Zagora, zou bezoeken.
Van de parochie van Pater Martin zijn er 100 personen naar Sofia en 40 naar Rakowski gereisd. Daarbij waren ook ongeveer 20 jongens van de Roma-nederzetting.
Uiteraard bood zich hier een uitgelezen kans voor de evangelisatie. Men zou kunnen zeggen dat nagenoeg alle Bulgaren, ook de Roma, gelovig zijn. Soms is het wel bijgeloof en daarom hebben ze een degelijke ondersteuning nodig op de weg naar het geloof. Maar de basis is aanwezig.
Aan het feest van de Eerste Communie met de aanwezigheid van de paus in de kerk van het Hart van Jezus in Rakowski hebben spijtig genoeg geen kinderen van Stara Zagora deelgenomen.
We hebben een groep van 10 jongeren en jonge gezinnen die zich voorbereiden, maar ze zijn nog niet helemaal klaar. En wij willen meer dan gewoon een feest met mooie foto's,
legt de priester uit. De vreugde was niettemin immens, want in Sofia
konden onze jongeren bij de heilige mis als vrijwilligers helpen.
Alle deelnemers zijn enthousiast teruggekomen, vertelt hij.
De paus had ook een verrassing voor ons in petto. Na de heilige mis is hij helemaal onverwacht op de jongeren afgestapt en heeft een paar zinnen tot hen gesproken. De jongeren juichten de paus heel luid toe. Daarom ging hij naar hen toe en zei hen dat het belangrijk is om in het eigen hart stilte te scheppen, om te luisteren. Want daar spreekt God. Maar hij zei hen ook dat ze nu veel kabaal moesten blijven maken.
Pater Martin zou de weldoeners van Kerk in Nood willen bedanken voor hun steun aan een groot project. De bouw van een nieuwe kerk en een opleidingscentrum.
Voornamelijk voor Roma-kinderen, maar ook voor alle Bulgaren. Binnen 2 jaar zou ik graag een basisschool willen openen. We zijn heel dankbaar dat we de kerk als wereldkerk kunnen ervaren. Het is voor ons niet alleen financiële hulp, maar ook spirituele steun. Wie weet of wij op een mooie dag ooit nieuwe priesters en zusters als missionarissen van Bulgarije in de wereld zullen uitzenden. Dat is de dynamiek van de Heilige Geest.
In Bulgarije en op de Balkan zingen de gelovigen vaak Slavische hymnen en gebeden, zoals het Ave Maria dat we nu gaan beluisteren op de tonen van de Russische componist Sergei Rachmaninov, een mooi lied en gebed om onze uitzending van de Maria Maand mee te besluiten.